Goed, oké, vrienden. Hoe ziet... Ja, de verdrukking is, betekent altijd in dit geval... dat de ware getrouwen, of ze nou uit Israël zijn of uit de christenen... vervolgd worden om hun geloof. Daarbij denken we aan vervolging en verdrukking. Benauwdheid. Benauwdheid betekent... het volk wordt in benauwdheid gebracht, wordt bedrengd, wordt het Duits. Wordt vervolgd om hun geloof. Soms kan benauwdheid ook betekenen dat het een tuchtiging van de Heere God is als zijn volk. Dat zie je in het boek Richter elke keer. Als zijn volk afwijkt van de Heere God, dan brengt hij tuchtiging over hen. Dan komt er een vreemde koning over, vreemde mogendheid, en overvalt dat volk. Dus benauwdheid heeft altijd twee kanten. Maar zeker als bij een heel volk gaat, gaat het altijd om tuchtiging aan de ene kant en tegelijkertijd loutering aan de andere kant. Dezelfde beproevingen kunnen tuchtiging voor de een en loutering voor de ander zijn. Wij zijn er gauw klaar mee als er beproeving komt om te zeggen dat dat tuchtiging is. Hoe in 1953 met de watersnood waren de stemmen niet van de lucht. Het is heel boeiend om dat achteraf te lezen van mensen die dat meteen wisten in te vullen. Dat dat een straf was van de Heere God voor ons volk. En ook precies wisten te vertellen waarvoor het dan ook nog een straf was. Dat is wel erg knap. Heel vaak zijn zulke gebeurtenissen niet zozeer straf als wel loutering. Opdat de ware beproefden openbaar komen. Soms is het ook gewoon allebei het geval. Geldt het alleen voor Israël of ook voor de rest van de wereld? Maar we lezen in Openbaring 3 vers 10 over een tijd van verzoeking die over het hele aardrijk zal komen. En dat is in wezen precies dezelfde periode. Als het over grote verdrukking gaat, dan gaat het specifiek over Israël. Ook in de reden der laatste dingen in Matteüs 24. Maar het is een tijd van loutering voor de hele wereld. Niet zozeer kastijding, als wel door beproeving de mensen uitdrijven naar God. U weet het, zo was het in de geschiedenis van ons goede vaderland. In tijden van beproeving, dan stroomden de kerken weer vol. En zo gaat dat heel vaak. En dan hebben de mensen weer even God nodig, totdat dat weer wegzakt en ze weer hun eigen ding doen. Maar het principe dat beproeving door de Heere God gebruikt kan worden, dat geldt voor allerlei soorten van mensen in alle tijden. Alleen je moet voorzichtig zijn met het te duiden. Beproeving kan loutering zijn, het kan tuchtiging zijn, of ook een middel om mensen uit te drijven tot God, opdat ze zich bekeren. Wanneer de antichrist in Jeruzalem regeert, kunnen we de wederkomst dan uitrekenen? Dan duurt het nog 3,5 jaar. Leg uit, staat eronder. Een soort gebod. Theoretisch zou je dat kunnen zeggen, ja. Alleen de moeilijkheid is of je op dat moment je zult realiseren, dit is de vervulling. Dit is wat daar staat in Daniël en in Openbaring. Die twee boeken handelen daar in het bijzonder over. We hebben de vorige keer gezien in hoofdstuk 9 vers 27 dat hoofd van het herstelde Romeinse Rijk een verbond sluit van 9 jaar met de massa van het Joodse volk. En dat is een veeg teken. Maar het zal niet zo makkelijk zijn op dat moment je te realiseren van dat is het. We zijn sowieso al voorzichtig om de profetie uit te leggen aan de hand van de krant. Of aan de hand van het internet moet je tegenwoordig beter zeggen. Het is niet zo makkelijk te zeggen. Maar op dat moment zullen misschien de verstandigen weten, hé, dat is hem. Dit is het. Nog 7 jaar. En over 3,5 jaar, als dan hij het masker afwerpt, ja, misschien wel. Dat zal waar zijn. Net zoals dat getal, 666, waar al talloze theorieën over ontwikkeld zijn. En je kunt de naam van je vijand gewoon invullen en net zo lang sleutelen tot je er 666 uit krijgt. Je hebt alleen een beetje vindingrijkheid nodig. Er zijn vele codes die je toepassen. Maar ik denk dat het pas zichtbaar zal zijn als die persoon werkelijk opgedoken is. En dan zullen de getrouwen weten, hé, kijk eens, 666. Dus misschien wel, ja. Misschien ook niet. Moet de tempel en de offerdienst terugkeren in Jeruzalem in de eindtijd? Zo ja, hoe? Ja, als ik dat eens wist. Maar je moet goed bedenken, in het jaar 1900, als je mij gevraagd had, hoe stel jij je in vredesnaam en staat Israël voor, dan had ik hetzelfde gehad. Had ik gezegd, het is in het Turkse Ottomaanse Rijk, waar Palestina geregeerd wordt door de sultan in Istanbul. Ik heb geen idee hoe ik me dat voorstellen moet. Maar 20 jaar later was dat hele Ottomaanse Rijk in elkaar gestort. Was de Eerste Wereldoorlog geweest. En was Palestina ineens een Brits mandaat geworden. En zo is het met heel veel dingen. In 1948, toen de staat Israël wordt opgericht, dacht je, hoe kan het in vredesnaam ooit gebeuren dat de Tempelberg, die hoorde bij de andere helft, de Palestijnse helft, in het verdelingsplan van de Verenigde Naties, dat die ooit nog eens een keer bij Jeruzalem zal, bij Israël zal horen. Nou, 1967 ging het in vervulling. En hoe zal dat toch zijn met de vorming van dat gelovig overblijfsel, zoals Jesaja dat noemt? In mijn jeugd was er geen kijk op, er bestonden er geen messiasbeleidende Joden in Israël. Je had hier en daar wat Hebreeuwse christenen, dat is heel wat anders. Dat zijn mensen die hun Jood zijn volledig hebben afgezworen en lid zijn geworden van een katholieke of een Grieks-orthodoxe of een protestantse kerk. Maar messiasbeleidende Joden, ik weet nog dat ik de eerste keer tegenkwam, ik was nog heel jong, nauwelijks het studentenstadium ontgroeid en ik was zo verbluft. Maar ook nog mensen die zeiden dat ze geen christenen wilden heten, nou, dat waren helemaal van in de war. Nou ben ik er langzamerhand vertrouwd mee. Morgen mag ik weer bij hem preken zelfs. Dus dat is allemaal lang geleden. Maar dat was een nieuw fenomeen. Bij de staat Israël wachtte helemaal niks. Messias blijdende Joden. En nu zijn het er tussen de 10 en eerder naar de kant van de 15.000 in Israël. Dat is net zo'n groot wonder, zei Peter Tsukahira afgelopen weekend op opwekking, als dat wonder van de staat Israël.
Als ik u nou die antwoorden hoort geven, mag je dan zeggen...
Nou, dat is een lastige vraag. Het hangt een beetje vanaf welke oordeel je dat vraagt. Want Frank verkondigt overal, de Heer Jezus kan elk ogenblik terugkomen. Alleen dan bedoelt hij de opname van de gemeente. Wat dat betreft is hij trouw gebleven aan de leer van onze vaderen. In dit geval letterlijk onze vader. Maar ik ben daar niet meer zo heel zeker van. Ik heb in dat boek De Toekomst van God daar een heel hoofdstuk aan gewijd over die kwestie. Wordt de gemeente opgenomen voor de grote verdrukking of niet? Frank en ik zouden allebei zeggen, Christus kan niet verschijnen op de wolken des hemels morgen. En hij zou zeggen, want eerst moet de opname van de gemeente plaatsvinden. Ik zou zeggen, nou of dat voor die tijd gebeurt, dat weet ik niet. Maar beide zijn we het erover eens, die 70ste jaarweek moet eerst nog komen. Daar zijn we het samen over eens. Dat zie ik nog helemaal niet gebeuren. Maar ik zie wel dat we daar dichterbij zijn dan ooit tevoren. Want er is nu een staat Israël. Er is een geweldige dreiging, zeker nu weer door die Arabische lente, die in feite een soort ijskoude Arabische winter gaat worden, met de opkomst van islamitische machten, zowel in Egypte als in Syrië. Als in Syrië eenmaal die oorlog ten einde is en de moslims hebben gewonnen, dan moet je doods benauwd zijn voor de christenen daar. Die hebben dan geen leven meer. En voor Israël helemaal. Dan heeft Israël aan beide kanten weer fanatieke moslims die alleen maar de ondergang van Israël willen. En dan heeft Israël maar één bondgenoot. En dat is net zo'n staf als waar Jesaja al voor waarschuwde. Als je erop leunt, dan steekt hij dwars door je hand heen. En dat is dat verbond met de dood dat ze zullen sluiten, waar Jesaja 28 over spreekt. En als dat zal gebeuren, Dan kun je wel nagaan, nou gaan we er naartoe. Maar dan moet je ook de figuur van de antichrist al zien schemeren, maar het kan best zijn dat je die pas echt gaat herkennen in die laatste 3,5 jaar. Dus Christus kan morgen niet verschijnen op de wolken des hemels. Dat is niet omdat hij ergens belemmerd door zou worden, hij wordt belemmerd door zijn eigen woord. Hij heeft ons verteld wat er gaat gebeuren. Er is nog een andere factor, en dat is het evangelie van het koninkrijk wordt verkondigd aan alle volken. Daar zijn we nog nooit zo dichtbij geweest. We kunnen uitrekenen dat dat binnen 20 jaar inderdaad het geval zal zijn. Maar nou nog niet. Ontbreken nog 200 miljoen. Die moeten we eerst nog hebben. Om precies uit te rekenen. Als je op het internet kijkt, finishthetask.com, dan zie je precies welke volken nog bereikt moeten worden. Dat wordt helemaal uitgelegd. Die Amerikanen zijn daar goed in. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dan gaan ze dat uit langs turven. Een heleboel organisaties werken daarin samen. En we weten, het zijn er nog 200 miljoen. Dat is maar heel weinig, dat is minder dan 5% van de wereldbevolking. En dat gaat gebeuren, je kunt het uitrekenen. En al die getallen werken in diezelfde richting. Dus in dat opzicht zijn we er dichterbij dan ooit. Waarom duurt de 70ste jaarweek zo lang? Hey. Staat weer zo'n command onder, leg uit. Maar dat is een misverstand. Die 70ste jaarweek duurt 7 jaar. Dat is 84 maanden. Dus niet 22 eeuwen. De periode tussen de 69ste in de jaar en de 70ste jaarweek duurt zo lang. Dat is een klein misverstand. Hoe ziet u dan...
Ja.
Weet je zelf het antwoord niet, André? Probeer nou eens even zelf dat antwoord te geven. Dat is toch niet zo moeilijk. 2 Petrus 3. Zeg niet, waar blijft de belofte van zijn komst? Want God is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat. Dus hij heeft heel, heel erg lang geduld met de mensheid. Maar niet oneindig. Trouwens, bovendien, er zijn zoveel dingen die in deze 2000 jaar bewerkt moesten worden. Onder andere dat evangelie van het koninkrijk. Dat hebben we niet eens gepreekt. Weet je dat trouwens? De laatste eeuw hebben we alleen maar, sinds Augustinus spreken we alleen maar het evangelie van Gods genade voor arme zondaren. Dat is een prachtig evangelie, moeten we vooral ook blijven preken, maar dat evangelie van het koninkrijk is helemaal onder het zand geraakt. Ik vind het zo bijzonder dat God dat nu weer op de kandelaar zet. Nu zijn we weer bezig te snappen wat het evangelie van het koninkrijk is. Een heleboel christenen zouden dat helemaal niet weten, terwijl ze onmiddellijk kunnen vertellen wat het evangelie van Gods genade voor arme zondaren is. Maar het is niet dat evangelie dat aan alle volken gepreekt wordt, maar het evangelie van het koninkrijk. Denk daar maar eens over na. Hoe ziet u de visie dat er een God is over elke stad en het zogenaamde territoriale bidden? Een leuke vraag. Kijk, op grond van Daniël 10 en ook wel wat andere schriftplaatsen, die ik allemaal behandeld heb in mijn boek De Negende Koning, zou je kunnen concluderen dat in elk geval de grote wereldrijken zulke engelvorsten hebben. Maar je moet dat nou ook weer niet doortrekken tot in het oneindige, want daar heb je geen Bijbels waarborg voor. Dus elke stad is wel een beetje veel. Hoewel ik vaak moet denken aan het merkwaardige feit dat toen de christenheid zich verbreidde in Nederland en over de hele wereld, elke stad en elk dorp geplaatst werd onder een beschermheilige. Dat wil zeggen, ik denk dat die vroege christenen dat deden vanuit het besef dat in het heidendom, steden inderdaad zo hun eigen goden hadden. Heel veel, je denkt Zeus, dat is de god van de Grieken, maar Zeus had een heleboel verschillende locaties. Dat besef van elke stad, elk dorp, elke stad in elk geval, elke regio, elk land heeft zo zijn eigen goden. En daartegenover plaatsten die christenen de gedachte, nee, die zijn aan de kant geschoven en daar zijn heiligen in de hemel die speciaal geroepen zijn om deze streek te beschermen. En weet je welke, hoe je erachter kan komen welke dat is in Waddinxveen? Ja, want jullie hebben ook zo'n beschermheilige. En dat kun je allemaal weten. Van Zevenhuis, dat er eentje verderop ligt, weet ik het. Dat is de heilige Jacobus de Meerdere, broeder van Johannes. Hoe weet ik dat? Omdat de kerk de Sint-Jacobskerk heet. Dat weet geen protestant. Maar dat weten de katholieken wel. Welke is Johannes de Doper hier? Sint Victor. Kijk, er zijn toch nog een paar katholieken in de zaal. Nee, geen Rooms-katholieken, maar wel katholieken. Sint Victor. Ah, deze stad. Oh, dat is een goeie. Nee, daar zitten jullie gebeiteld. Ik was gisteren in het dorp waar ik groot geworden ben. Dat heet tegenwoordig een stad, namelijk Apeldoorn. En toen realiseerde ik me ineens wat ik mijn hele leven nog nooit gerealiseerd had. Dat is een Mariakerk. Apeldoorn staat onder regelrechte bescherming van de Heilige Maagd. Maar en Utrecht natuurlijk onder de Sint Maarten, bisschop van Tours, en Groningen ook. Nou ja, maar daar zit diezelfde gedachte een beetje achter. Dus ik neem aan dat die christenen dat deden vanuit het besef dat ze deels uit de Bijbel ook gehaald hadden, dat regio's en steden, dorpen, elk zo hun eigen godheden hadden, die zij dan vervingen door christenheiligen. Enzovoort. Nou, je kunt denken van die hele gedachte wat je wil, maar dat zou een beetje parallel daarmee kunnen zijn. Maar ik zou niet op grond van de Bijbel willen zeggen dat elke stad zo zijn eigen engelvorst heeft. Ik denk wel landen, ik denk zeker natuurlijk zo'n land, zo'n werelddeel als de Europese Unie. Denk maar aan, denk dan bijvoorbeeld, en dan kan ik nog één voorbeeld nemen. In nummer 21, daar gaat het over de god van de Moabieten, Chemos. En er wordt ronduit gezegd, die Chemos die heeft het heel wat minder goed gedaan dan Yahweh. Yahweh is de god van Israël. Hij is ook de god der goden, dat is het mooie. Israël was dus zo arrogant om te zeggen, onze god is tegelijkertijd de god van alle goden. Dat was een heel merkwaardig inzicht. Onze god is de god van de hele wereld. Geen van die volkeren zei dat onze god is Milcom of onze god is Chemos. Dat is onze God. Die hoort bij ons volk. En ik weet nog een keer dat ik bij de klaagmuur stond. En toen zei iemand tegen me, are you Jewish? Ik zei, no, but I love the God of Israel. Dat is altijd mijn standaard antwoord. Want ik zeg niet, I'm a Christian, want dan word je meteen in een hoekje gestopt. No, but I love the God of Israel. Toen zei die man, yes, but he is the God of all people. Ik zei, yes, but he is pleased to call himself the God of Israel. Maar hij had gelijk natuurlijk. Hij is de God van alle volken. Dat is typisch voor Israël geweest, dat zij dat inzicht hadden. Maar het leuke is, in Numeri wordt die God van de Moabieten volledig serieus genomen. Hij krijgt op zijn kop. Hij heeft niet goed voor de Moabieten gezorgd. Die zijn in ballingschap terechtgekomen. Zo. En dat is de schuld van die God. Hè. Die heeft niet goed voor zijn volk gezorgd. En waarom neemt de Bijbel dat serieus? Niet omdat de Bijbel gelooft in goden die gelijkwaardig zouden zijn met de Heere God van Israël. Maar wel in goden in deze zin van engelvorsten over die verschillende volkeren. Hoe zou God anders de God der goden kunnen zijn? Hij is de God van al deze engelvorsten die in feite niets anders dan geschapen engelen zijn die hij zelf heeft geschapen. Maar die als goden vereerd worden door die volkeren zelf. Dus in die zin geloof ik dat je zeker kunt spreken over goden, maar dan van grotere macht. Als ik kijk naar zo'n China, maar ook de Russische beer. Dat zijn heel grote geestelijke machten in de hemelse gewesten die erachter schuil gaan. Als je naar een hele geschiedenis kijkt. Maar je moet hier voorzichtig mee zijn, want dat ligt natuurlijk heel makkelijk op het terrein van de speculatie. Ik zag een hand daar, broeder. Ja, die heb ik. Wie weet het antwoord? Hoe heet de engelvorst van Israël? Ja, hebben we vanavond gelezen. Michael, tweemaal in hoofdstuk 10 en dan in het begin van hoofdstuk 11. Uw vorst staat daar. Michael, uw sar, uw vorst. Maar, wat wou je zeggen? Aartsengel, ja. Het is de enige aartsengel in de Bijbel. Gabriel noemen we ook altijd aartsengel, maar dat staat niet in de Bijbel. Wel in de Joodse traditie zijn er 7 aartsengelen. Maar Michael is de enige die aartsengel genoemd wordt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dus ze komen er goed vanaf. En toch is er een addertje onder het gras. Want in de woestijn zei Mozes, nee, we willen niet een engel. Zal ik een engel met jullie meesturen? Nee, we willen alleen maar uzelf. En dat zie je dan ook op andere plaatsen. Allemaal hebben ze hun eigen engelvorst, die volkeren, maar God zelf is de vorst van zijn volk. Maar later in de tijd van de ballingschap en daarna is er een andere situatie ingetreden. En heeft Israël ook een engelvorst. Dat wijst op een zekere afstand tot de Heere God. En dat komt allemaal door de ballingschap. Ze zijn een tempel kwijt. Het hart is uit dat volk gerukt. Maar het is wel de beste die er is, Michael. Weet iemand een stad in Nederland die onder bescherming van Michael staat? Zwolle. Daar heb je een Michaelskerk. Ik ken een broeder die een geweldig visioen heeft gezien dan met Michael met het zwaard in hand boven Zwolle. En hij was van overtuigd dat dat grote dingen zou gebeuren in Zwolle. Nou, als ik kijk en naar de Christelijke Gereformeerde Kerk en naar de Vrije Evangelisatie en andere kerken. Het is een geweldige uitbreiding van het aantal gelovigen, kerkleden die daar zijn. Dat is heel, heel, heel bijzonder. Dus wie weet dat Michael zich wel bijzonder inzet. Wie hadden jullie ook alweer hier? Vindt Victor. Oh, ken die man niet zo. Sint Victor. Nou ja, het zal wel goed zijn. Maar het is wel boeiend om daarover na te denken. Maar je moet uitkijken dat je niet in speculering terechtkomt. Of engelen aan mensen verschijnen vandaag de dag. Ja, dan moet u mij niet vragen. Ik heb er nog nooit een gezien. Soms denk ik dat ongelovigen ze nog eerder zien dan wij. Ik hoor een verhaal over mijn grootmoeder toen ze nog een jong meisje was. En ze liep over een landweg. En daar kwamen 2 mannen uit in de verte. En ze kregen een heel angstig gevoel, benauwd gevoel. Ze wist dat is foute boel. En ze begon heel hard te bidden. En ze liep door. En toen gebeurde iets heel merkwaardigs. Die 2 mannen kwamen dichterbij en die maakten een hele grote boog om haar heen. Alsof ze zo ver mogelijk uit haar buurt wouden blijven. En er kwam een grote vreugde en innerlijk licht over haar, dat ze zeker wist, God heeft me beschermd. Maar waarom liepen die mannen in zo'n grote boog om haar heen? Ik denk, maar dat kan ik niet bewijzen. Zelfs zij kon het niet bewijzen, want zij kon niet met de ogen van die mannen kijken. Maar ik denk dat ze engelen gezien hebben. En ik weet dat van andere gevallen ook, dat mensen die zulke vrome mensen kwaad wilden doen, met een grote boog om hen heen liepen, omdat ze engelen bij hen zagen. Er zijn ook zeer vrome predikanten in Nederland geweest van wie diezelfde verhalen worden verteld. Weet jij er een te noemen?
Smijtergeld.
Ik dacht het al, ja. Smijt. Van Bernardus Smijtergeld wordt dat ook verteld. En dat zou zomaar kunnen. Het is moeilijk altijd die verhalen te checken, maar er zijn zulke frappante voorbeelden dat ik dat toch maar blijf aannemen dat het mogelijk is. Waarom is er toch zoveel strijd, juist onder oprecht Messias beleidende christenen, ook in één kerk tussen dezelfde muren? Ja, waarom is er zoveel strijd? Waarom denken ze niet allemaal gewoon net als ik? Dan wordt het allemaal veel gemakkelijker. Het beroerde is, die andere mensen denken net zo. Ja, er is zoveel strijd in de eerste plaats. Je kunt wel zeggen, dat komt door de zonde, dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is dan vooral strijd in de lelijke zin. Wanneer we elkaar vliegen gaan afvangen, wanneer we elkaar gaan verketteren. Ik ben dan van de week bezig geweest met die strijd rond de concilies van Efes en Chalcedon. Je wordt daar zo ontzettend moe van. Ik geloof uiteindelijk door Gods goedheid en genade is de waarheid erbij uitgekomen. Maar als je ziet met wat voor geweld, soms zelfs wapengeweld. Er was een roversynode in het jaar 449. Zo heeft de paus Leo de Grote dat in die tijd genoemd. De roversynode. Die mensen kwamen daar bij elkaar om te spreken over het wezen van Christus. En op het moment dat er gestemd moest worden, kwam er een stel monniken binnen met het zwaard. En die gingen bij al die mensen staan die moesten stemmen. Dat kun je toch niet voorstellen? De paus was zo boos, hij noemde dat de roversynode. En nou ja, goed, later is dat gelukkig weer goed gekomen. 2 jaar later was het concilie van Chalcedon. Maar het is afschuwelijk hoe dat met verkettering en wederzijdse excommunicatie. Gooiden elkaar gewoon de kerk uit. Het is onvoorstelbaar. Ik weet niet, in dat opzicht denk ik stiekem toch wel eens een keer dat wij iets netter zijn geworden. Iets fatsoenlijker. Want dit is zo grof, daar word je echt heel beroerd van als je dat leest. Dat is nog een wonder dat uiteindelijk daarbij in Nicea en Chalcedon iets eruit kwam waar ik nog steeds achter kan staan. Ik hoop u ook. En gelukkig verreweg de grootste deel van de christenheid wereldwijd. Maar het is tegelijkertijd dat het met deze middelen gebeurde. Dus dat is strijd in de slechte zin van het woord. Wanneer het vlees erbij komt, wanneer geweld erbij komt, wederzijdse verkettering en arrogantie, hoogmoed. Maar er is ook strijd in de zin van onze zwakheid. Dat is niet hetzelfde als zonde. Zwakheid betekent onze beperktheid. Wij zien slechts ten dele, zegt Paulus. Onze kennis is ten dele. En dat betekent niet dat we maar een deel kennen, maar dat we niet alle aspecten goed uit elkaar kunnen houden en op een rijtje kunnen krijgen. We zien niet de grote samenhang vaak. We klampen ons vast aan bepaalde dingen die we hebben geleerd en die we hebben gezien. En we zien niet het grote geheel, want dat is bovenmenselijk. Wij zijn allemaal net als die mensen, die blinde mensen die moesten een olifant wilden leren kennen. En de ene had de slurf te beet gehad en de andere de zijwand, zal ik maar zeggen. De andere de staart en de volgende had een poot beet gehad. En de afloop maakte ze verschrikkelijk ruzie over hoe een olifant er nou uitzag. En ik denk vaak dat wij mensen ook zo zijn. We hebben iets gezien. Of het nog goed is, dat is nog de vraag. Maar stel je voor dat het goed is. Dan is het altijd alleen maar een poot of een slurf. En dat geeft ook strijd. Maar als je geestelijk gezind bent, kun je die strijd goed aan. Dan zeg je, nou, ik zie het toch zo, want ik zie die en die elementen in de schrift. Ja, maar anders zeg je, ja, maar ik zie die en die aspect. Maar daar kun je goed over spreken. Dat is een strijd, dat is een nobele, eerlijke strijd. Als in het schaakspel, waarbij je elkaar niet verkettert. Maar wat dan toch een degelijk kruisen van het, hoe heet dat, van het zwaard is, om er samen uit te komen. Maar dus je hebt goede strijd, je hebt slechte strijd. Maar het heeft altijd te maken of met onze zwakheid, onze beperktheid van inzicht. En dat geldt voor ons allemaal. Ik wou dat ik alles wist wat ik verkeerd zie. Eens zal ik het allemaal weten. Maar ik zou het zo graag nu willen weten. Maar ik denk niet dat ik het red. En als ik ooit zal zeggen, jongens, ik heb het nu, ik ben eruit. Ik zie het nu helemaal goed allemaal. Dan moeten jullie juist grote zorgen over mij gaan maken. Maar ik zou het graag nu allemaal willen weten wat ik verkeerd zie. Maar we blijven maar doortobben. En die strijd is nuttig. Want die strijd betekent, ijzer scherpt men met ijzer. Dat je vaak veel meer leert van je tegenstanders, van mensen die anders denken, dan van de mensen die net zo denken als jij, want daar leer je dan ook niet zoveel van. Dus de strijd is juist heel erg nuttig, bezig zijn met andere visies, niet vanuit de houding, wij weten al hoe het zit, maar ik zal het wel even laten zien wat een ketters het zijn, maar in de houding van te leren, dat is goed. Er is één, ik geloof dat het Rabbi Simeon is, die in de Talmud zegt, wie is wijs? Hij die bereid is van iedereen te leren. Ook al is die je grootste tegenstander. Nou, dat zijn niet gek veel mensen, hoor. Dat durf ik hier rustig te zeggen. Ja. Kunt u nog meer uitleggen over Daniël 11? Kijk, Daniël 11 is... Laat ik het even in twee delen verdelen. Daniël 11, het eerste grote deel... pakken we tot aan vers 30... dat is allemaal verleden tijd. Dat heeft zich allemaal afgespeeld... in de laatste fase van het Perzische Rijk... zeg maar zo... van het jaar 400... tot aan de tijd van Antiochus Epiphanes. Zo rond 167... als hij de tempel ontwijdt. En die hele periode wordt erin vrij nauwkeurig beschreven. Je zou kunnen afvragen, waarom doet de Heere God dat? Ik denk dat ook om ons vertrouwen te ondersteunen in het profetisch woord. Als de Heere God zo precies kan voorzeggen wat er allemaal gaat gebeuren, tot in details, en dat is heel boeiend op zichzelf, maar dat is in vele commentaren tot in detail naverteld wat daar staat. Dan mag je ook geloven dat wat hij over de eindtijd zegt net zo betrouwbaar is en net zo letterlijk vervuld zal worden. Dat is dus een gewone grote bemoediging. En dan dat laatste gedeelte, pakweg vanaf vers 30, dat heeft een dubbele bodem. Het is de geschiedenis van Antiochus Epiphanes, maar het is veel meer dan dat. Want als het op hem sloeg, dan klopt het verhaal gewoon niet. Het liep met hem heel anders af dan hier beschreven wordt. Maar het is een vooruitwijzing naar een figuur uit de eindtijd. Vandaar die codeterm. Het gaat nog naar de eindtijd. In de MBG-vertaling staat de eindtijd. Daar verwijst het naar. De tijd van het einde. En dan gaat het letterlijk in vervulling. En dan zie je dat de koning van het noorden Israël zal binnenvallen. En de koning van het zuiden, samen Syrië en Egypte, die nou weer allebei bezig zijn te radicaliseren. Die zullen dan Israël binnenvallen. Ik maakte me zorgen toen Israël een verdrag kreeg. Een verbond, of hoe heet dat? Een vredesverdrag met Egypte. Dat klopt helemaal niet. Dat kan nooit blijven. Ja, niet dat ik nou zit te wachten dat ze weer oorlog krijgen. Maar je ziet in het einde dat Egypte en Syrië allebei het land van twee kanten weer binnenvallen. En dan, maar dat is dan ook het laatste. Dat is dan ook de echte eindstrijd. Op het dieptepunt daarvan zal Messias verschijnen. Dat zie je dan weer als je een heleboel profetieën die allemaal over hetzelfde handelen naast elkaar legt. Zie dat dikke boek. Dus dat is de hoofdlijn in dat hoofdstuk. Uiteindelijk wordt dus de sprong gemaakt van de tweede eeuw voor Christus naar de eindtijd en dus naar de wederkomst toe en de vestiging van het Messiaanse Rijk. De laatste vraag. Over Daniël 9 vers 27 wordt gesproken, daar wordt over de 70ste jaarweek. Over het algemeen legt men het zo uit dat de 70ste jaarweek nog in de toekomst ligt. Tot voor de tijd van Darby ging men ervan uit dat Daniël 9 spreekt over één vastgestelde en ingesloten periode van 490 jaar. Dat het Yeshua was die er de oorzaak van was dat het slachtoffer en graanoffer zou ophouden en dat niet de antichrist hiervoor verantwoordelijk was. De antichrist zit zich wel in een tempel, maar dit is een geestelijke tempel. In het Grieks wordt het woord naos gebruikt. Dat slaat dan op 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Hij zal zich zetten in de tempel om zich te laten aanbidden alsof hij God is. Hetzelfde woord dat Yeshua gebruikt wanneer hij zegt, breek deze tempel af. In 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Wilt u iets over deze gedachtegang zeggen? Ja, daar wil ik wel iets over zeggen, namelijk dat ik daar totaal niet mee eens ben. Dit is de traditionele Augustiniaanse benadering. En ja, hoor eens, dat is nog een hele preek om dat allemaal te gaan weerleggen. Ik hou ook niet zo van weerleggen. Ik leg altijd liever uit hoe ik denk dat het zit. En ten eerste, hoofdstuk, die 70ste jaarweek, hoofdstuk 9 vers 27. Je kunt dat op geen enkele manier letterlijk in de geschiedenis teruglezen. Het is zoals ik bij iemand las, als je een verkeerde sleutel hebt, dan krijg je het kastje misschien wel open, maar vraag niet u hoe. Je hebt het slot verruineerd, want het past niet bij elkaar. Verkeerde theorieën hanteren ook een sleutel en komen dan mooi met een verklaring, maar ze verruineren de hele zaak. Het gaat erover hij, over die vorst die het offer zal laten ophouden. Het staat niet dat God het offer zal laten ophouden. Hij, die Romeinse vorst, zal dat doen. En dan zou je al die details van hoofdstuk 9 vers 27 weer moeten langslopen. Maar het meest schokkende is misschien wel, maar ja, dat durf ik haast niet te zeggen. Het is de laatste avond, jullie kunnen nooit meer hiervan herstellen. Er is nooit één moment in de geschiedenis geweest dat God de offerdienst van het Mosaïsch verbond heeft opgeheven. Jezus zegt in Matthäus 5 vers 7, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. De offerdienst is niet afgeschaft, maar vervuld. Die offerdienst is vervuld in het offer van de Heer Jezus. De Hebreeënbrief maakt dat op alle manieren duidelijk, maar de Hebreeënbrief zegt nooit, die offerdienst is afgeschaft. Het oude verbond gaat op in het nieuwe verbond. Maar er wordt niets in het oude verbond afgeschaft. Daarom zie je in Ezechiël 40 tot 44... waarin het Messiaanse Rijk die tempel weer herbouwd wordt... dat daar ook de offerdienst in ere wordt hersteld. En omdat jullie theologie dat niet toestaat... gaan jullie dat allemaal zitten vergeestelijken. En dan moeten dat geestelijke offer zijn of ik weet niet wat. Maar daar doe ik niet aan mee. De Sabbat is niet afgeschaft... De tempeldienst is niet afgeschaft. De offerdienst is niet afgeschaft. Het komt allemaal weer terug. Alleen, daar staan wij buiten. Wij horen niet bij Israël. Wij hebben onze eigen rustdag. We hebben onze eigen offerdienst. Dus een geestelijke offerdienst. En wat hebben we nog meer? Onze eigen, nou ja, goed, al die dingen. Onze eigen tempel, dat zijn we zelf. Dat is wat anders. Maar daarvoor Israël is het nooit afgeschaft. En het is heel vreemd voor mensen om te merken dat Messias beleidende Joden, ik ken ze, Messias beleidende rabbijnen, die geloven in Heer Jezus als Messias en verlosser en die verder en over het Nieuw Testament net zo denken als wij, die kijken uit naar de bouw van de derde tempel wanneer de offerdienst dan weer hersteld wordt. Nou, dan ga je daar maar eens over nadenken waarom ze dat doen. En dat is heus niet omdat ze niet zouden weten dat de offerdienst vervuld is in de Heer Jezus. Maar ik zeg altijd... Als de offers in het Oude Testament in zichzelf geen enkele waarde hadden, maar alleen maar vooruitwezen naar het offer van Christus, dan zou ik niet weten waarom er geen offers zouden kunnen zijn in het Vrederijk die terugverwijzen naar het offer van Christus. En in zichzelf evenmin enige waarde hebben. Of ze nou vooruitwijzen of terugverwijzen, maakt geen enkel principieel verschil.